in beweging zet. Nou, traditioneel wordt dat genoemd het gemoed. Het zijn gemoedsbewegingen. Wat is een gemoed? Nou, dat is je hele innerlijke beleving. Gevoelsmatige beleving. Dus je hele innerlijke sfeer als gevoelsmatige sfeer komt in beweging. Als je het meer vanuit de psychologische kant gaat bekijken, dan willen ze dus objecten hebben die je kunt beschrijven, die je in een kader kunt zetten van oorzaak en gevolg. En dan kan je er natuurlijk zo over spreken. Maar wat heb je dan te pakken? Dan wordt er over gedrag gesproken. De gedragingen die zijn bijvoorbeeld zodanig dat het boosheid uitdrukt. Dus dan spreek je over kwaad of boos gedrag. Hoogheid wordt er nog gezegd, ja, dat is wel iets wat uitgedrukt wordt vanuit een innerlijk. Maar daar kunnen we verder helemaal niks over zeggen. Waarom niet? Omdat dat innerlijk heel duidelijk iets is van de eerste persoon. Van jezelf als eerste persoon. Wanneer je dat gaat objectiveren, dan maak je er een heel mechanisch geheel van. Terwijl eerst je heel duidelijk moet zien dat het wel degelijk iets is van je eigen innerlijk, waarin je als eerste persoon aanwezig bent. Dus dat moeten we eerst heel duidelijk bekijken. Dat is ook goed om daarmee contact te maken. Dus je gaat terug naar die sfeer van jezelf als innerlijk. En daarin ga je de zaak bekijken op dat gevoelsmatige vlak. Natuurlijk heb je allerlei gevoelens daarin. Dat kunnen allerlei soorten zijn. Lichamelijke indrukken, lichamelijke gevoelens, allerlei gevoelsmatige kwaliteiten, van oh ja, of prettig of onprettig. Wanneer het gevoelens zijn, dan zijn er toch nog vrij beperkte bewegingen, beperkte gebieden van kwaliteit. Wanneer gevoelens sterker worden, dan ga je van emoties spreken. Waarom? Omdat je jezelf als innerlijk wezen, gevoelsmatig wezen, totaal wordt bewogen, wordt meegenomen. Dus emoties zijn veel sterker dan gevoelens. Gevoelens kun je nog ergens, kun je gemakkelijker even bespreken. Zo, ja, ik heb daar een gevoel van dit en daar een gevoel van dat. Maar wanneer het emotie wordt, dan is het, ja, per definitie eigenlijk, dat je zelf wordt meegenomen in die beweging. Dus dan heb je te maken met die zware gevoelens, dus ook als hartstocht. Als, nou ja, we hebben nu vier gehoord. Maar dan wel in hele sterke mate, wanneer je ontzettend boos bent. Zeg, ja, dat is een heel duidelijke emotie. Het is dus heel iets anders dan wanneer je op het niveau zit van het zien en het rationele interpreteren van wat je ziet. Het denken. Daar heb je dus een bepaalde ordening van de wereld die je ervaart. En die is vrij standaard. Dit is dit en dat is dat. We kunnen de dingen met naam geven. Daar heerst ook de logica van dit is niet dat. Van de scheiding. in de emoties krijg je dat dat allemaal gaat smelten. Het is een heel andere wereld. Het is goed om daar voor jezelf ook echt contact mee te hebben dat het open is. Dat je zelf daar zo open voor bent dat je dat ook ervaart. Het is nu eenmaal een bepaalde sfeer van zelf zijn in de wereld. En je ziet wanneer je daar contact mee maakt, dat er al veel meer vloeibaarheid, veel meer ruimte aanwezig is dan op het niveau van het denken en het denkmatige waarnemen. Dus in die zin is het sowieso goed om een klein beetje meer los te komen van die standaard denkmatige indeling. Bijvoorbeeld, je ziet vanmorgen, je loopt door het bos, je staat erg stil bij zo'n takje. Van mij door. Het komt uit en moest kijken, er hangen prachtige parels van waterdruppels. Je kijkt ernaar en je wordt ontroerd. Hetzelfde, dus je wordt ontroerd. Eerst zou ik kunnen zeggen, zit alles veel meer vast en dan komt het in beweging. Je wordt geraakt en er wordt iets in beweging gezet. Je wordt ontroerd. Nou, dat is een bepaald gevoel, maar het is meer. Het is een bepaalde sfeer waarin je aanwezig bent. Het is een bepaalde emotie.
Ja. Een van de gedichten is ontroerd is dus zonder roer, dus zonder ikje. Maar je daarvoor zei je van de emotie is altijd ik gebonden.
Nee, heb ik niet gezegd.
Nee, maar
ik ben wel uitgegaan van de persoonlijke situatie. Dus wanneer je uitgaat van de persoonlijke situatie en je zit op het niveau van het denken, dan zie je dus die overgang naar die ontroering en de emotie in het algemeen, dat daarin iets gebeurt waardoor die vaste indelingen, die vaste orde verdwijnt. Goed, we gaan wel verder kijken, maar dit moet eerst duidelijk zijn. Wanneer je contact maakt met die sfeer van ontroering, wanneer die ontroering sterker wordt, je kunt in ieder geval zeggen, emotie heeft te maken met mijzelf. Het is een eerste persoons sfeer. Wanneer je dat op een afstandje gaat zeggen bij iemand anders, en je gaat er een objectkader omheen zetten, zodat je erover kunt praten. Dat kan wel, maar dan heb je niet de emotie zelf te pakken. Want dan heb je een emotie tot een object gemaakt. En dan kun je erover praten en dat kan. Maar wanneer je de aard van de emotie zelf hebt, dan zul je terug moeten keren naar de ervaring zelf. In die emotie, en dat is zijnservaring. Van jezelf als eerste persoon. Nou, wat hebben we nog meer over gezegd? In ieder geval dat daar in die sfeer veel minder duidelijke grenzen zijn dan op het niveau van het denken en denkmatige waarnemen. Het is veel zachter. Verder, het is wel een bepaalde sfeer waarin je aanwezig bent. Het is je eigen sfeer. Wat kenmerkend is dus, dat het een bepaalde energie is. Dus het is een bepaalde sfeer van energie. En dat is je eigen energie. die energie, die wordt in beweging gebracht. En daar heb je ook nog een bepaalde richting in. Namelijk, in je emotie is er een bepaalde richting. Je bent in je emotie op iets gericht. Of het nou vanuit ontroering is, of vanuit boosheid, of blijheid. Wanneer dat een emotie is, dan is het een gerichtheid. Dus je hebt te maken met een eigen sfeer, met een bepaalde impuls in een bepaalde richting. Dus het gaat in een emotie om de kwaliteit, vooral de kwaliteit van die eigen sfeer waarin je zit, wat betreft die eigen energie. Dus je zit niet op het niveau van het fysieke materiële. Want dan kun je natuurlijk best over gedrag spreken. Maar wanneer je spreekt over emotie zelf, wat is die aard daarvan? Dat is dus op het energetische niveau. Als je daarop afstemt, dan merk je, ja natuurlijk, je hebt een energetisch lichaam. Je zit ook in een energetische sfeer. Die energetische sfeer, die kan natuurlijk allerlei kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld een vrij neutrale kwaliteit, maar wel energie als een soort arbeidsvermogen dat je bepaalde dingen kunt doen. Ik heb genoeg energie om werk te verzetten. Dat is een vrij neutrale energie om dingen te doen. Zeg maar op het niveau van de buik. Als je op het niveau van het hart komt, ja, dan krijg je dus die kwaliteiten die we dan emoties noemen. De kwaliteiten van die energie die je sfeer betekenen voor jezelf, die dan als kwaliteit een zekere uitwerking hebben in een bepaalde richting. Dus nogmaals, het is goed om daar kijk op te krijgen. Het is altijd al een bepaalde laag in het menselijk bestaan. Als het gaat om bevrijding, zou dus ook die bevrijding op dit niveau moeten plaatsvinden. Natuurlijk, je kunt het ook bekijken op het niveau van bewustzijn. Ook op het niveau van bewustzijn zal het plaats moeten vinden. Je kunt kijken naar het niveau van het mentale. Daar zal dus ook bevrijding plaats moeten vinden. Maar meestal blijkt dat het niveau van het emotionele toch het belangrijkste niveau te zijn waar iets moet gebeuren. Op mentaal niveau, dan is het toch vrij makkelijk op een gegeven ogenblik om de beperkingen van je denken te doorzien. Mentaal is dat vrij gemakkelijk, want wanneer je maar even doordenkt, dan kom je direct op de grenzen van het denken. Dan zie je ook vrij gauw dat je denken geconditioneerd is, bijvoorbeeld door cultuur, door de scholing die je hebt gehad. Wanneer je van daaruit alles projecteert, dan weet je, ja, kijk eens, dan zit alles volgens dat patroon van het denken vast. En dat is dus een betrekkelijke wijze van ordening. Want je kunt ook anders denken. En heb je dan de ordening? Dus op het niveau van het denken is het toch vrij gemakkelijk om daar de betrekkelijkheid van dat denken te zien. Dat gebeurt dan natuurlijk wel vanuit een iets hoger niveau van inzicht. Maar dan is het wel duidelijk dat op het niveau van het denken eigenlijk alles wel weer betrekkelijk gezien kan worden. In die zin losgelaten kan worden. En dan is er op het niveau van het denken een grote vrijheid wat betreft de wijze van denken. Dan kun je ook heel makkelijk begrijpen hoe anderen denken en praten. Omdat je niet zelf op dat niveau met oogkleppen op zit, dan is het vrijgekomen. Op het niveau van het voelen en de emoties ligt het vaak wat moeilijker. Alleen al omdat daar vaak minder kijk op is. Omdat er minder duidelijke bewustwording is op dat niveau. Dus voor ons is het natuurlijk heel erg belangrijk om daar wel meer bewust van te worden. Hoe zit dat met die emoties, met het emotionele stuk leven? Ook al zit je vooral op het niveau van het hoofd en het denken. Altijd speelt die sfeer van gevoelens en emoties mee. Het is altijd de basis van dat leven op dat rationele denkniveau. Dat rationele denkniveau, dat wordt voor een heel groot gedeelte bepaald door die gevoelslaag.
Niet andersom.
En niet andersom. Zulke filosofen als Schopenhauer, Nietzsche, Schiller en zo, die zeggen, nou eigenlijk is dat denken niks anders dan een rationalisering wat je voelt. Mensen hebben allerlei meningen waarvoor ze argumenten verzinnen en van alles over kunnen zeggen. Maar wanneer je gaat kijken, ja, wat daar allereerst de zaak bepaalt, is een bepaalde gevoelsmatigheid.
Ja, nou ik leef toch al jaren in de gedachte. Dat het eerst de gedachte is en dan de emotie. En
ja.
Dat op het moment dat ik mijn denken kan veranderen, is dat bewustzijn opzit op mijn denken. En dat ik dus daar een shift in kan maken. Dat mijn gevoel automatisch mee verandert. En dat ik ook heb ontdekt dat juist die onbewuste gedachten, al die onbewuste concepten, dat die heel erg van invloed zijn op mijn staat van voelen, mijn staat van zijn.
Nou, zullen we er even wel precies naar kijken?
Graag. Je moet mijn hele wereldbeeld anders omgaan maken.
Want dit is natuurlijk het standaard van de mensen die daar zo in het hoofd zitten. En dat is in de rationalistische traditie altijd zo gezegd. Nee, wij zijn pas mens in onze ratio, in ons helder denken. En dat is bepalend voor onze sfeer. En nou ja, de rest, dat kan het wel een beetje mee. Dat past in de aan, die gevoelens en zo. Maar wanneer je werkelijk even gaat kijken hoe dat zit. Willekeurig welke mening. Dan gaat het niet even om, nou ja, de een heeft gelijk of ongelijk. Maar, nou, mening van Rita Verdonk. Even iets actueels te nemen. Je kunt erover praten, dat wordt gedaan. Allerlei argumenten voor en allerlei argumenten tegen worden gegeven. Waarvan uit worden die meningen en argumenten gegeven? Dat komt voort uit toch een bepaalde gevoelsmatige aantrekking of idee wat er al is op gevoelsniveau. Die dan ten tweede zorgt voor een meer formulering op denk en spreekbureau. De grondslagen van die meningen, die liggen dus veel dieper dan op denkniveau. Dat het op denkniveau verder uitgewerkt wordt, ja, dat is duidelijk.
Maar wat ik daar aan wil onderzoeken, waar is die grondslag dan ontstaan? Waarom is die gevoel?
Oké, wanneer we daarna gaan kijken, dan zul je dus moeten gaan kijken naar de hele achtergrond van de mensen, van jezelf. Ja. In de opvoeding, ja, in de scholing, in de ervaringen die je allemaal hebt meegemaakt. Ja. Maar ook daar, wanneer je dat ziet, waar worden die eerste meningen al eigenlijk in een patroon vastgezet? Dat is op het niveau van een kind.
Ja, dat zijn toch ideeën, toch gedachten?
En een kind... En een kind, die leeft niet in een wereld van gedachten. Die leeft in een wereld van primaire gevoelens.
Nee, maar de ouders wel.
Ja, de ouders wel. Die zitten dus al in de volgende fase. Ja. Maar wanneer je ziet dus dat die ouders, die... Goed, laten we dat maar zien, dat die het overdragen op een kind. Waarom valt voor wijze? Niet op een argumentatiewijze.
Nee.
Niet op een denkwijze. Nee, een kind die ziet bijvoorbeeld de angst van die ouders... de verlangens van die ouders, die hele instelling van die ouders, en dat werkt door, dat is dus op dat gevoelsmatige vlak. En dat geeft dus bij, want een kind, ja, die weet dat al die ja, associaties die bij zo'n mening horen, die heeft dat niet door op dit niveau. Het gaat veel meer gevoelsmatig. Oh ja, hé, daar voel ik me veilig. Zo vinden mijn ouders dat ook, gevoelsmatig. En pas later krijg je dus de verdere uitwerking op denkniveau.
Dat weet ik niet, maar juist daar ontstaat spanning. En daar gaan zich patronen ontwikkelen die later in je leven gigantische invloed hebben.
Nou, laten we zeggen dat die gevoelsmatige patronen wat meer gedifferentieerd worden en daar meer vastgelegd worden.
Ja.
Maar de eerste vormgeving, die patronen, die zitten dus veel dieper.
Dat denk ik niet.
En het is zo belangrijk, dus je kunt op dit niveau, wanneer je mensen probeert met argumenten te overtuigen van een andere mening, dat lukt gewoon niet. Waarom niet? Omdat dat denkniveau, ja, daar kun je wel van alles over zeggen, maar wanneer die basis niet verandert, dan kun je praten als Brugman, maar dat maakt allemaal niet uit. En dat geeft al aan dat het denkniveau veel minder belangrijk is dan dat diepere niveau waar mensen in gevoelsmatige patronen zitten.
En dat is rechtstreeks.
En wanneer je daarop ingaat, dan zou het meer rechtstreeks gaan. Natuurlijk, er is wel iets, een beweging ook, laten we zeggen, van meer bewustzijn naar dat half en onbewuste gevoelsmatige. Die invloed is er ook aan hoor. Die is er ook aan, dus dat ben ik met je eens. Maar, een eerste vorming, dat is toch van beneden in je hoofd.
Ja.
Je ziet nogmaals hoor, dat vooral wanneer het gaat om het eigenbelang. Wanneer mensen daarvoor argumenten allemaal geven, hoezeer dat zit in die diepere laag van gevoelens. Want wanneer je een klein beetje rationeel gaat praten, dan zou het toch geen anders weer gaan liggen.
Ja.
Dat doet het niet. Omdat het geworteld is in die sfeer van die gevoelens, waar mensen dus nog veel meer dan op denkniveau met ideeën mee geïdentificeerd zijn.
Ja, dat denk ik eens, maar ik denk dan wel dat op het niveau van de diepe overtuigingen, die vaak niet bewust zijn, dat dat de enige ingang is om bij die diepere gevoelens te komen en
daar uitstekend. Ja, zeker.
Bewegen.
Zeker. Ja. Dus dan ga je daar over de toegang. Maar de structuur van het hele gevoelsleven ligt dus eigenlijk wel zo. En wanneer je dat in relatie zet met het hele denkniveau en het spreekniveau, dat je ziet dat dat voor een heel groot gedeelte voortkomt uit die patronen op gevoelsniveau.
Ja.
Dus daar zit ook de sterkere identificaties. Daarom is het ook zo belangrijk om daar helderheid in te krijgen.
Maar als je de andere kant uit gaat, praktisch gezien dus, is het een gevoel. Praktisch gezien even een voorbeeld. Ik kom hier naar de Horneboeg, goede gevoelens van vorige keren. Dus dat gevoel, en ik kom hier en ik ga doordenken daarmee. Van hé, leuk, ik kan lekker gaan wandelen, dus mijn gevoelens worden nog beter eigenlijk. Maar als ik bijvoorbeeld een gevoel krijg van de tandarts, ik moet naar de tandarts. En dat gevoel, dat is de laatste keer, heeft me heel erg pijn gedaan. En ik ga daarbij doordenken, van ik moet naar die tandarts toe, dan wordt dat een heel negatief gevoel. Dus het is gevoel, denken, en dan wordt het weer gevoel.
Ja.
Dus precies wat hij zegt.
Ja, nee, goed. Er is wel weer terugkoppeling.
Ja.
Zeker wel. Maar de basis blijft wel in het gevoelsleven.
Ja, maar je zou dus moeten kijken waar dan die gedachten vandaan komen. Want we hebben al het idee van ik denk, maar...
Nou,
dat dus is zo duidelijk volgens mij.
Op grond van die basis aan gevoelens die je half of niet bewust bent, komen er bepaalde ideeën op en zeggen nee, ik ben van mening dat. En dan zeg ik, nou nee, dat is heel rationeel hoor. En, nee, maar inderdaad, dat ik denk, dat is dus een bepaald uitwerkingje dat helemaal afhankelijk is van datgene waar je niet zozeer bewust bent en waarin dat ik helemaal niet vandaan
ben. Dan zou je zeggen, want ik ga bepaalde dingen denken en daardoor dingen veranderen.
Precies.
Maar zo werkt het gewoon niet.
Nee, maar dan zie je direct al dus, wat ik al zei, wanneer je een klein beetje meer terugkeert in je bewustzijn naar dat gevoelsleven en het emotionele leven, dat je dan die structurering op denkniveau, ook van het ik denk, niet meer zo hebt. Die scheidingen die gemaakt worden, die categorisering, die indelingen die gemaakt worden, die heb je op dat niveau niet zozeer. En dat blijkt wel, wanneer je erg kwaad bent. Nou, dan probeer je nog wel wat te zeggen, maar dat wordt juist niet. Waarom niet? Ja, ik kan niet uit mijn woorden komen, omdat in, op, ja, wanneer dat niveau op de voorgrond komt, wanneer je zo die emotie hebt, ja, op dat niveau, daar heb je niet die gestructureerdheid van de taal.
Je diepe emotie, positief of niet?
Nee, dus welke emotie je hebt.
Nee, emotie.
Maar je ziet wel dus dan dat heeft daar een verschil. Ja.
Oké, ik waan mij op weg dus naar de bevrijding. Dan sjouw ik ook, zeg maar, die emoties met me mee.
Ja.
Dat is dus, begrijp ik, ego. En moet ik die overwinnen of loslaten?
Nou, dan komen we voelen. Eerst zul je...
Ik dacht, ik doe het even.
Ja, nee, oké, wanneer je het even doet, dat is klaar hoor. Er is vaak een probleem dat het niet zo lukt. Dus dan moet je het eerst naar opnieuw gaan kijken. En daar zijn we nu even mee bezig. Om precies even te kijken, hoe zit het nou eigenlijk met die wereld van emoties voor zover je zelf daarmee te maken hebt. En iedereen heeft het in principe mee te maken. Dus het is die diepere laag waar je heel sterk mee geïdentificeerd bent. Want het is die eerste persoonssfeer die sterk energetisch van aard is. Het heeft dus te maken, het zit op dat niveau van energetische lichaam, de energetische sfeer, waarin die krachten werken. Dus daar heb je die emotie, dus daar heb je de beweging, ook de ontroering, de beweging, de gemoedsbeweging, die dan ook dat aanleiding tot een bepaald gedrag geeft, een bepaalde manier van waarnemen, een bepaalde manier van denken enzovoort. Het is goed dus om terug te keren naar die sfeer van die gevoelens en emoties. Zoals dat ook in de kindertijd veel meer was. Want die kinderen die hebben nog niet een niveau van ik denk en ik overzie het en ik kan alles ordenen en ik kan alles beargumenteren. Nee, die leven veel meer in die gevoelsmatige sfeer. Gevoelsmatige energetische sfeer.
Daarom, je zou kunnen zeggen, alles gebeurt daarin vanzelf. Maar dat zou dan betekenen dat je er ook een soort door meegenomen wordt.
Dat is in feite meestal het geval. We gaan daar verder naar kijken en dan krijg je een nieuwe situatie. Namelijk, voor zover je daar bewust van wordt, is er een nieuwe situatie. Daarom is zo van groot belang om daar bewust van te worden. Maar eerst moet je er bewust van worden hoe het meestal gaat. En dat is inderdaad dat dat een beweging is van jezelf, van je eigen existentie, in bepaalde richtingen om bepaalde dingen te doen. Boosheid, bangheid, bedroefdheid, wat voor beestheid er nog
is?
Blijheid.
Ja. Maar dat is dus een hele diep geconditioneerde vanuit de kindertijd.
Ja, iets. Absoluut.
Ik vind dat het woordje nog hier helemaal niet goed is.
Waarom?
Zijn nog niet.
Zijn nog niet?
Ja, ze zijn nog niet met dat verstandelijke.
Oh, dat is alleen maar beschrijvend wat je ziet.
Ja, maar daar zit het hele onderwijs gewoon mee.
Ja, maar wanneer je gewoon het beschrijft, dan zie je dus dat er wel zo'n ontwikkeling is naar het cognitieve.
Maar op hun manier.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is een gesprek.
Tuurlijk. Nee, maar wanneer je ziet dat kinderen langzamerhand wel meer een cognitieve wereld, belevingswereld, denkwereld ontwikkelen, dat ze daar meer in gaan leven, nou, dan zie je dat in de tijd toch wel ontwikkelen.
Ze zijn nu erg bezig met van die lastige kinderen die de hele tijd schreeuwen en trappen en zo. Om te kijken hoe ze die kunnen verbeteren.
Ja.
En dat vind ik een heel griezelig gebied. Want je zei straks dat die kinderen voelen, de angsten voelen, al dat soort dingen al.
Nou ja, dat zullen we zo verder naar kijken. Op wat voor manier zou je daarmee het beste om kunnen gaan? Maar eerst moet het heel duidelijk zijn, herkend worden in jezelf, oh ja, die diepte van gevoelservaring, die is er. Die diepte van gevoelservaring, die is er. Wat is dat voor een soort sfeer? Nou, het is een soort energetische sfeer waarmee je zelf in eerste instantie
identificeert.
Dus wanneer dat duidelijk is, dan kun je er verder gaan kijken, oh ja, zo. Waar komen die emoties? Die emotionele patronen van die emotionele energie vandaan. Nou, je hebt natuurlijk in de actuele situatie dat iets een aanleiding kan zijn voor een bepaalde emotie. Iemand wekt je kwaadheid op, of je blijdschap op. Maar je ziet dat het dan weer ook vrij gauw over is. Dus je hebt meer oppervlakkige gevoelens en emoties en weer dieper zittende emoties. En die dieper zittende emoties, die ben je minder bewust, die blijven dus ook veel makkelijker zitten.
Ik denk niet dat die kinderen boosheid en zo hebben. Ik denk dat het een soort onvermogen is.
Oké, wanneer we dan naar de soorten van emoties kijken. Die kwaliteiten, hè, van die energie, daar gaat het dus om.
Mag ik heel even iets praktisch inbrengen, dan? Ik zit helemaal niet lekker aan. Zouden we, of ik pak mijn stoel en ik ga luisteren?
Ja, nee, hier is ook nog een stoel vrij.
Goed, of kunnen we een andere opstelling maken? Want ik zit,
ja, nee, dat is best. Maar hier is ook nog een stoel vrij, dus kom er nog wel voor. En voor de rest, misschien is het inderdaad
nog zo ver.
Hier is sowieso een vrij. Hier kunnen ook nog mensen zitten.
Oh, ja.
Mensen die achter zitten. Ja, dit nog een stoel.
Ja, dat daar mensen zitten. Ik kijk de hele tijd tegen een grijs vlak.
Dan weet je niet emotioneel, hè. Is het zinnig om iets meer een
Ja, laten we dat maar doen als we toch bezig zijn.
Nou, hier gebeurt
het. Ja, misschien weer aan mijn hoofd een keer. Ja, zie je het ook nog.
Wat
heb je gedaan? Nee, ik zie het niet meer. Nee, wanneer de middels je iets meer naar achter gaan, dan vind je het
gewoon. Ik denk dat zeg het maar. Als je daar wat meer contact mee krijgt, dan ervaar je dat ook veel meer als iets vloeibaars. Ten opzichte van die vrij starre indelingen van het denken. Als je terugkeert naar die gevoelens, die hebben inderdaad iets vloeibaars. Die energie, die stromen, vloeibaar. Kwaliteit kan warm zijn, koud zijn. Je ziet wel bij die emoties dat er altijd een tweedeling is. Bijvoorbeeld warm, koud. Depressief en opgewekt. Verdrietige droom. Het zijn steeds die polaire kwaliteiten die spelen. Ik werd net even al een verwijzing gemaakt naar meer die negatieve emoties.
kijk krijgt op die sfeer van je, dat gevoelsmatige sfeer van energieën. In een normale situatie van het leven, dan speelt het altijd wel een rol. Maar het is een energie die zich uit. In een open situatie is het dus ook een voortdurende beweging van die energieën, zodat die energieën naar buiten kunnen gaan en zich uitwerken. Wanneer nou ergens een bepaalde blokkade is. Bijvoorbeeld de ouders die zeggen tegen je als klein kind. Ja, jij wilt iets, maar je mag niet. Je krijgt dan een bepaalde letterlijk hoor. Dat moet je haast eventjes fysiek voorstellen. Op het niveau van de gevoelens. Die toch een vrij stromend voelbaar karakter hebben. Je zet daar ergens een dam in, een schot in, en die energie, die kan niet verder. Die kan zich niet uit. Wat gebeurt er? Er komt stuwing. Alleen al een tegenhouding van energie geeft een reactie. Gaan we ook in concreet over kijken wanneer iemand jaloers wordt. Als negatieve emotie. Wat betekent het? Of wat is dan de situatie? Nou, bijvoorbeeld iemand die heeft een bevordering gekregen op een plaats die, waarvan jij dacht, nou, daar heb ik recht op. En dan ben je jaloers op die ander. Dat is dus... In die beweging van jezelf naar die plaats, is er ergens een kink in de kabel gekomen? Is er ergens een schot gezet? Nee, jij mag niet, de ander mag en je bent jaloers. Iemand die houdt jouw gang van beweging, energetische beweging, tegen. Terwijl die energetische beweging door wil gaan. Er komt een stuwing. Als dan ergens een opening komt. Waar gaat die energie dan specifiek naartoe? Nou ja, ergens een opening. Die energie dus die gaat sowieso tekeer tegen die dam die opgeworpen wordt. Als die zich kan uiten, dan is dat een agressieve energie. Een agressieve energie is altijd gericht tegen de blokkade van je eigen energie. Wanneer eerst die uiting niet kan plaatsvinden, krijg je dus een steeds grotere stuwing, totdat ergens toch een uitweg wordt gevonden. En dat kan dus een ontknoping zijn met geweldige agressie. Wat we negatieve emoties noemen, dat zijn dus emoties die ergens geremd zijn, geblokkeerd zijn. En daardoor ook een negatief karakter krijgen, een agressief karakter krijgen, een vernietigend karakter krijgen. Dus je kunt meteen zeggen dat die negatieve emoties en het negatieve emotionele handelen secundair is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Wanneer je depressief voelt, ja, depressief betekent ter neergedrukt. Er is blijkbaar dat je een kracht ervaart die je ontplooiing van energie, je ontplooiing van het leven tegenhoudt. Dan zeg je, ja, het lukt toch niet. ergens is er een grens, blokkade die je tegenhoudt. Je hebt het geprobeerd volgens je idee, maar het gaat niet door. Dus die energieën, boem, die kaatst weer terug en zegt, nou, het lukt toch niet. Het is een depressieve emotie. Dus wat we negatieve emoties noemen, die emoties zijn secundair. Die zijn ontstaan door een blokkade.
Die zijn ontstaan omdat je primaire emotie niet geleefd hebt.
Ja. Precies. Zo. Ja. Dus vanuit de primaire emoties is er een beweging, een energetische beweging, en dat is de beweging ook van het leven. Wat zijn dat dan voor primaire emoties? Nou, dat is de beweging, en dat is ook emotioneel, dat er een ontplooiing is, dat er activiteit is. Het leven vanuit zichzelf heeft nu eenmaal die beweging van energieën, ook gevoelsmatig. Oh ja, prachtig, dit, schitterend, ontplooien in die, deze richting activiteit, en dan in die richting activiteit. Het is een gevoelsmatig gevoel van ruimer worden, en dat zit inherent in het leven. Is daar ook in het gevoel van ontplooiing en ruimer worden een heel positieve emotie, nou, van vreugde, blijdschap.
Is een primaire emotie dan meer een gevoel?
Nou, over het verschil gevoel en emotie, daar heb ik al iets over gezegd, dat gevoel veel meer beperkt is en emotie veel meer totaal is, dat je in die emotionaliteit dus meegaat. Terwijl een gevoel, zeg je nou ja, ik heb een gevoel dit of ik heb een gevoel dat, en dat is veel meer beperkt.
Ik heb juist gezien, soms is het gevoel juist ruimer.
Ja, het is natuurlijk.
En emotie. Emotie is juist weer verkrampt. Van, ze zit weer op
het veel. Nee. Dus emotie kun je zeggen, het is natuurlijk ook een gevoel, maar het is een totaal gevoel. Waar helemaal in meegenomen wordt.
Ja, waarin je dat vliegt, dan moet je iets. Ja, het is juist een spanning. Je gaat uit die openheid.
Misschien gedeeltelijk wel, wanneer je uitgaat van die openheid. Ja. Dus zo, maar goed, daar komen we nog
wel op terug.
Jawel. Daar komen we nog wel op terug. Dus die beweging kun je wel zo herkennen. Maar meer vanuit een afstand gezien, dan zie je dus dat je te maken hebt met allerlei gevoelens die ergens opduiken en je kunt ze benoemen. Wanneer je een emotionaliteit hebt, dan is het iets wat je totaal meeneemt. En dat je daar helemaal in zit. Ja. Goed, dus dat als eerste. En nogmaals, om kijk te krijgen op die emoties, zullen we op dat punt dus door moeten gaan. En dan zie je dus die ontwikkelingen, die verschillen van de soorten emoties, negatieve emoties. De emoties die zijn dus vrij totaal. Dat is het punt, wanneer je emotioneel bent. Dat is niet ergens een gevoel dat je zomaar kunt benoemen. Maar het is een totaal sfeer waarin je leeft. Dat is de kleuring van jezelf, maar ook van de hele wereld. Dus een bepaalde aard van je werkelijkheid. Een gevoel hoeft dat nog niet te doen. Want dat is ergens een gevoel in een groter geheel wat je ervaart. Maar in de emotionaliteit is het iets wat de aard van je werkelijkheid, zoals je die ervaart, beleeft, bepaalt. Sartre die heeft een mooi beeld, die heeft er ook mooi over geschreven. Maar hij heeft het verhaal van, hij zit daar ergens in een klein vakantiehuisje in een heel groot woud. Zeg maar ergens een eenzaam huisje in de middel op de Veluwe. En het wordt donker. Je bent daar helemaal alleen. Nou ja, goed, je hebt een schemerlichtje aan, je hebt de gordijnen nog open. En je zit daar. zijn en je bent je bewust van dat je helemaal alleen in dat woud zo aanwezig bent. En dan zie je ineens een vervrongen kop daar voor het raam. Afschuwelijk. En ineens komt er die emotie vanuit. Wat gebeurt daar? De hele wereld wordt ineens anders. De hele sfeer van je wordt anders. Hij zegt het ook. Die wereld van de emoties is de wereld van de magie. Er komt iets en de hele wereld verandert. Dus het zit op zo'n diep niveau dat het direct te maken heeft met de hele aard van je werkelijkheid. Dus niet op denkniveau met een bepaald concept, nee, het is totaal. Natuurlijk zit daar een bepaalde gradiënt in, hè, van weer oppervlakkig gevoelens, emoties, naar steeds diepere, tot de meest diepgaande, gevoelsmatige zaken. Je kunt het ook bespreken in het kader van meer een chakra-psychologie. Maar wanneer je te maken hebt met die diepste, met het laagste chakra, het Muladhara chakra, wanneer op dat niveau van de energie iets mis is, dan is het iets totaals. Bestaan of niet bestaan. Als daar iets mis zit, of misgegaan is in het vroege kinderleven, nou, dan is de kans op een psychose heel groot. Want het is totaal. Totaal angst. Van niet bestaan. Of daarin een stevig gevoel hebben van ik word gedragen. En dat geeft dan een bepaalde basisgrond. En dan ook op iets hoger niveau een duidelijke emotionaliteit. Een emotie, een gevoelsmatige sfeer. Van oh, het is goed. En dat is de gewone situatie. Want anders dan is er eigenlijk geen leven mogelijk. Maar goed, dus je ziet dus wel dat emotionaliteit, die emoties, wel die diepte structuur hebben. Dat meer oppervlakkige dingen die, nou ja, eventjes als een nevel komen en weer verdwijnen. Zonder veel gevolgen. Maar ook wel dieper zitten dingen waarin het gaat om nog meer radicale zaken. In het algemeen, dus bij emotionaliteit, het bepaalt wel de aard van je werkelijkheid. Dus daarom is het ook onzin om te zeggen dat ja, alles is in geest en je hoeft even alles te denken en de hele werkelijkheid niet verandert. Wanneer je het al probeert, terwijl het op emotioneel niveau niet goed zit, dan zie je dus dat het ja, een vrij bewegende zaak is, maar het heeft verder geen gevolg.
Wat gebeurt er dan precies met angst? Want angst is voor mij een vernauwing, dat je weer de emoties gaat stromen, dat gaat open. Dat mensen die raken daardoor helemaal, of worden overspoeld, raken in paniek. En dan
is ja, wat is dan het geval? Wanneer de angst komt vanuit een ervaring van het loslaten en openkomen, dat dan ineens beseft wordt, hé, die openheid die ik ervaar, die komt terug en ik blijf nergens meer.
Angst om ego te verliezen.
En dat is angst om dat bepaalde vormpje te verliezen van jezelf. Ja. Ja. Met kleine kinderen zie je dat vaak. Ook met eigen kinderen, nou op een klimrek, prachtig. Hé, hey, moet je mij kijken? Enzovoort. Zij helemaal bovenop. En dan is het. Oh, pas nou. Ja. Dus dan zie je die switch.
Dat is het mooi.
Ja.
Maar ik ben het nu kan horen.
heilige hand aan denk. Maar ja, het lijkt erop dat jij, wat ik nu hoor wat je zegt, is van het is gedetermineerd.
Nee. Want ik heb ook al gezegd, wanneer de bewustwording komt, is er een nieuwe situatie.
Oké, nee, dan ben ik er mee. Goed. Het leek alsof er niks aan te doen was. Alsof we een slachtoffer waren.
En eerst moet je beseffen dat wanneer er geen bewustzijn is, dat je slachtoffer bent.
Ja, nee, maar dat...
Dan moet je eerst heel goed bewust zijn. Wanneer dat niet goed bewust is, dan heb je geen goede bewustwording. Want dan denk je, nee hoor, ik heb het allemaal heel door. Helemaal goed door. Ja, tot op wat voor niveau? Dat hangt echt vanaf. Dus je kunt niet genoeg doorgaan met het bewust worden van dat waarin je vast zit. Dat is de basis. En die diepte, die gaat verder door dan je denkt.
Kun je er altijd bij?
Vroeger maar wel, wanneer die bewustwording verder open wordt gehouden. Mm-hmm.
En dan weet je ook op een gegeven moment, of dan wordt er geweten ineens van, oké, dat is het wat al die tijd daar zat.
Ja, want dat is toch iets wat we nog niet zo genoemd hebben, bij al die processen op dat emotionele vlak. Dat wanneer zo'n blokkade komt, en die energie die gaat er stuwen, en die wil naar buiten toe, die komt misschien wel eens een keer naar buiten toe wanneer die de kans krijgt om zich te uiten. Wanneer dan nog eens een keer een nog sterkere blokkade komt. Bijvoorbeeld de ouders worden kwaad.
Hou
je koest.
Stapelt zich op.
Hou je koest. Ja, wat gebeurt er dan? Of die energieën van het kind die zijn zo groot dat het een ongezeggelijk kind wordt. Die gaat allemaal zijn eigen gang en die is steeds maar agressief bezig. Of het slaat naar binnen toe. Van een kind, oh, dat het komt zo op hem af. Dat wordt zo zwaar. En ik kan niet uiten. En ja, dan krijg je dus ook een intern mechanisme. Denk maar aan Freud's superego. Van verdringing. Van verdringing. Nou, wanneer dat in de vroege fase gebeurt, die verdringing. Wat gebeurt er dan met die energie die er zit, die verdrongen wordt? Het zit zo diep dat het verdrongen wordt naar het bewuste gebied. Die energie, die is ontzettend sterk, want die is opgestuwd. Maar die heeft zich niet kunnen uiten en die wordt dan nog eens een keer intern verdrongen. Dus het is werkelijk een hele geconcentreerde energie. Wanneer je energie genoeg concentreert, dan word je weer van vloeibaar tot vast. Dus dan wordt het een brok. Het kind blijft zitten.
Kan dit ook een begin van autisme zijn?
Nou, in allerlei afwijkingen speelt het een rol.
Ja,
tuurlijk.
Okay.
Maar je moet eerst heel goed beseffen wat voor mechanisme er aan de grondslag ligt. Wil je dan verder ook gaan kijken naar mogelijke oplossingen?
Maar ik ken mensen die al jarenlang zich bewust zijn dat ze angstig zijn. Dus die zijn zich daar bewust van dat ze angstig zijn. Maar op zich helpt dat niet? Of betekent dat dan dat ze nog niet diep genoeg zijn gegaan? Of?
Nou, we kunnen nu wel even op ingaan, maar ik wou het eigenlijk wel hebben. Ja, we hebben wel wat peertijd dit weekend. Om te kijken naar die oplossende wegen. Maar je kunt meteen al zeggen dat wil zo'n brok weer oplossen. Dat er iets meer ruimte moet zijn, ook dus in de diepte, wat het zelfzijn betreft. Dat er een bewustwording komt van het zelfzijn, dus voorafgaande aan die complexvorming. Maar nogmaals, dat zullen we gewoon voerig gaan kijken. Maar allereerst dus die vorming van die brokken, dat is zo belangrijk om dat heel duidelijk te zien bij volwassenen. Vinden natuurlijk ook best wel plaats. Dat je ergens niet goed kan uiten en het blijft ergens een brok zitten. Zegt nee, ik had dat willen zeggen, maar ik heb het niet gedaan omdat ik niet durfde. Dat is een interne blokkade. Of ja, nee, dat is een situatie van me eerder en dan kon dat gewoon niet. Ja, ik blijf er toch mee zitten. Nou, dan voel je dat daar zo'n brok zit van energie die niet kan stromen. En vaak vind je dan weer allerlei andere wegen om die energie te lozen. Maar je kunt je voorstellen wanneer dat een heel zwaar iets is, wanneer je heel open bent. En dat heb je in de kindersituatie. Maar ook bij volwassenen, wanneer je open bent met iemand en ineens dan word je zo teleurgesteld, dat het ook heel diep grijpt. Dan zie je dus ook die vorming van een stuk energie die je dan niet zo gauw weer kwijtraakt. Dan zeg je, ja, ik heb de tijd nodig om dat te verteren. Ja, te verteren, wat betekent dat? Dat betekent dat het weer gaat oplossen, dat je het weer mee kunt nemen in de hele fysiologie en de spijsvertering en de hele omzetting.
Het grote probleem is vaak dat dan die situaties zich constant gaan herhalen in het leven.
Ja, dat is dan inderdaad het gevolg. Wanneer werkelijk zo'n brok aanwezig blijft, ook al ben je dat helemaal niet bewust, dan zie je dus dat het in het geheel van het energetische stromen van het leven, nou, ergens heel vervelend gaat uitwerken. Want op zich is dat natuurlijk in het geheel van de stroming van je eigen energie, is dat natuurlijk ook een blokkade. Het houdt dingen tegen van je.
En het verhaalt zich.
En omdat je niet bewust bent, blijft dat voortdurend werken. Dus dat is fantastisch. Ja.
Als je daaruit kunt, komt
het wel. Nee, als ik steeds herhaal, dan is dat mooi.
Dat is mooi, als er iemand daar wat mee kan.
Ja. Nee, maar je wordt steeds opnieuw in het leven uitgedaagd om.
Precies.
Jawel.
Ja. Ja.
Maar goed, dat is dus een kwestie dat je daar meer bewust van wordt en dat er iets anders dan kan gaan gebeuren. Ja. Maar voor zover het niet bewust is, en dat is bij de meeste mensen zo, blijft dat dus wel als een heel hinderlijk iets in die hele ontplooiing van het leven spelen. En dat is dus ook belangrijk om te zien.
En de mensen ontkennen het.
Omdat ze dat niet bewust zijn, of wanneer ze iets ervan bewust zijn, dan vinden ze zo vervelend.
Ja.
Dus er wel eens niks mee te maken hebben.
Ja.
Het is goed om dat te herkennen. Dat zie je bij alle mensen spelen. Die emotionaliteit, sfeer, met al die min of meer gestolde stukken erin, die dan toch aan de basis liggen van een hele handelen, van een hele gedrag, van een hele uitdrukking. Daarin zitten dus die beperkingen ook. Nogmaals, het is ontzettend belangrijk om dat eerst te zien, hoe dat in het gewone leven functioneert. Waarom kunnen mensen niet helemaal open zijn? Nou, gaan we kijken. Maar dan zul je wel dieper moeten gaan kijken, tot in die hele diepste lagen van dat gevoelsmatige stuk leven.
Ik vind ook dat mensen te snel beoordelen.
Ja, dat kun je dan inderdaad zeggen, van, oh ja, die. Nee, wanneer je wat meer kijkhoorn krijgt, dan zie je daar die structuur zitten. En dan zeg je, ja, nou, wanneer het bij mij zo zat, dan was het hetzelfde geweest dan wel erg.
Ja.
Je trouwens, die vraag, waarom wordt die primaire levenslust, bij baby's zie je dat ook heel snel gebeuren, afgeremd? Steeds meer in een maatschappelijke context geplaatst.
Nou, dat er ergens een zekere kanalisering komt, dat is onvermijdelijk en ook wel begrijpelijk.
Ja, dat begrijp ik dus niet.
Nou, wanneer je die energetische stromingen van primaire aandriften, seksualiteit, van meer emotionaliteit, van ontplooiing, ja, wanneer dat totaal dus geen werking krijgt, geen plaats krijgt in het samenleven, dan zie je dus dat dat iets ongecoördineerds is in het geheel, dat de kosten gaat van de vrijheid van andere mensen. Dus in de samenleving worden er allerlei afspraken gemaakt. En wetten zelfs gemaakt. Om te zorgen, idealiter natuurlijk, dat er wel de grootste vrijheid blijft voor de individuen. betekent dus dat elk individu iets van zijn vrijheid moet inleveren.
Dus je ziet in die denkwijze de samenleving, groepen mensen die belangrijk zijn voor één individu, de grote boosdoener.
Nou nee, ik zeg helemaal niet dat er iets boos is of zoiets. Nee, ik stel alleen vast dat in het leven er natuurlijk wel een primaire activiteit is, een bepaalde beweging is van die energieën, dus ook met emotionele kleuring. Maar dat die energieën ergens in het samenleven dus toch wel een bepaalde kanalisering krijgen die eigenlijk onvermijdelijk is. Omdat wanneer, ja vooral natuurlijk bij die ik-vormen, dan zeg je nou ja, iemand die over andere heen was, zeg je ja nou, het is mooi voor zijn eigen energetische stroming, maar dat gaat ten koste van iemand anders. En in de samenleving worden er afspraken over gemaakt.
Ja, probeer me wel eens voor te stellen hoe dat zou zijn. Hoe zo'n samenleving eruit zou zien als die primaire gevoelens en levenslusten niet zouden worden afgeremd.
You know, dat is natuurlijk ook best geprobeerd. Bijvoorbeeld bij anti-autoritaire opvoeding. Want dat speelde natuurlijk heel sterk in de jaren 60, 70. Ja. Want toen kreeg men er ook veel meer kijk op. Want die vaste oude structuren die waren in de jaren 50 natuurlijk toch wel heel zwaar. En wanneer die opengaan, en zal ik maar ook denken, de opvoeding zal het inderdaad ook weer open moeten blijven. Maar wanneer dat alleen maar een kwestie is van het openladen, dan zie je dus wel die structuur komen van ego's. En je ziet dan de problemen komen. Omdat dan blijkbaar niet een voldoende gevoel is voor anderen om op een goede manier te kunnen samenwerken.
Dat gevoel is niet voldoende gedifferentieerd.
Nee. Dus in de samenleving heb je altijd te maken met een soort opvoeding die energieën gaat kanaliseren. En het heeft natuurlijk allerlei ook emotionele gevolgen. Wanneer het heel zwaar wordt, nou natuurlijk, die primaire energieën die gaan zich er tegen verzetten. En dan had je natuurlijk in de jaren 50, 60, nou ja, goed, toen had je nog echt een echte puberteit. In de zin dat die jongens nou, altijd ruzie hadden met hun vader. Vooral. En op een gegeven moment, nou, ik hou het huis uit. En dan heb je dat nooit meer zo gehad, omdat die hele structuur in het gezin anders werd. Toch inderdaad veel meer luisteren naar het kind, veel meer overleggen met het kind en zo.
Later.
Ja, dus dat is een heel andere situatie, maar hoe dan ook. Dus ook wanneer dat allemaal wat losser wordt georganiseerd, je ziet wel altijd dat natuurlijk in het samenleven een zekere kanalisering, minimaal en ergens ook al dat afgrenzen van die energie plaatsvindt.
Maar Douwe, ik denk dat je jezelf als klein jongetje, zoals gisteren was een klein jongetje van 16 maanden, en rennen en ik mijn eentje erachteraan, nou gewoon wel. En toen dacht ik aan jou, van energie gaat hoe langer, hoe wijer, groter, ruimer. En op een gegeven moment straft hij zichzelf, tenminste straft het, dan is dus de blokkade daar, want hij valt. Einde.
Ja.
Dus dat is dus ook niet alleen dat een ander het doet, maar ook jezelf. Door de andere grond of wat dan
ook. Nee, maar het is dus de wereld, de harde materiële wereld. Ja. Blijkbaar kan niet alles in die ontplooiing op dat niveau van het fysieke heb je te maken met een harde muur en een harde grond.
Ja, en dan zijn dan de grenzen
van. En in de samenleving heb je te maken met andere mensen.
Ja.
Dus dat is dan eenmaal zo. Ja. Dat is het eenmaal zo. Maar je ziet wel dus dat daardoor een bepaalde realiteit wordt geschapen. Bijvoorbeeld, waarom leer je dat de materiële materialiteit een werkelijkheid is? Nou, wanneer je inderdaad weer op de grond valt, of met je neus tegen een muur, is een muur loopt. Dat is blijkbaar werkelijk.
Maar met je neus tegen een werkelijke muur lopen is niet zo vervelend als met je neus tegen een muur van een oordeel of concept.
Nee, oké. Maar
dat is veel lastiger te pakken dan.
Het is veel lastiger te pakken.
Denk je van, wat gebeurt er nu? En waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan?
Ja, maar de principiële structuur blijft hetzelfde. Want het andere is ook een muur.
Ik met je opgaan.
Dus
maar het is wel veel lastiger.
Oh ja, zeker. Maar je ziet wel dus dat dat gebeurt overal, op allerlei plaatsen. Ja. En een opgroeiend kind moet daar dus ook maar in zijn weg vinden. En wanneer de afsluiting te hard wordt, krijg je dus gauw een probleem.
Het omgekeerde, als je geen grenzen stelt aan kinderen, is het ook niet goed.
Nee. Juist omdat ze dan geen oog krijgen, geen gevoel krijgen voor het samenleven.
Ja, maar ook voor zichzelf.
En dan krijgen ze ook natuurlijk voor zichzelf problemen.
Dus,
maar dan krijgen ze wel weer problemen.
Ja.
Maar is het niet op ene wijze leren, dan moeten ze dat op een andere wijze leren. En vaak is dat dan veel pijnlijker of zo, minder prettig.
Ik vind kleine kinderen heel gevoelig voor de waarheid.
Ja.
Als je door de, in de diepte gaat.
Ja.
Ze zijn, wat ik dan neem, maar eerlijker ook met zichzelf.
Nee, dat is duidelijk. Ze zijn veel meer open. Alles is veel meer primair stromend. En dat stromen, dat is natuurlijk oneindig.
Ja.
Wanneer je het stromen hebt van het leven. Stromen hebt van de levensenergie ook door in het kader van een bepaald lichaam. Het is een bepaalde beweging. En dat is een oneindige beweging. In principe.
Allerlei ontdekkingen.
En dan gaat het oneindig door. Nee, goed. Dus in deze hele beweging, daar speelt natuurlijk wel de ik-vorming een belangrijke rol. Want blijkbaar ben ik niet zo ervaren het kind die muur. Want ik voel pijn. En dat komt door die muur. Die muur is hard, die ben ik dus niet. De ander met een bepaalde houding tegenover mij. Oh, Rem, jij mag dat niet doen. Jij bent stout. Ik? Hé, blijkbaar ben ik niet daar die andere, maar ik ben iets, dat gaat, die energie gaat terug en die komt ergens bij elkaar en er komt een ik zijn. De gevoelens, de kwaliteiten van die energieën die eerst helemaal open zijn, die worden dan helemaal vastgehouden in het ik. Dus, ik ben boos. Ik ben bedroefd. Ik ben verdrietig. Ik ben blij. Dan krijg je dat het hele proces verder gaat, van je er weer een dam komt, oh ze moeten mij weer hebben.
Volwassenen begrijpen de beweegredenen niet. Dus als ik een voorbeeld mag geven, een van mijn kleinzoons die zong op school niet mee met de Sinterklaasliedjes. En thuis zong die enorm mee. En toen ik hem vroeg waarom hij daar niet mee zong en thuis wel, toen zei hij, ze zongen ongelijk en ze zongen vals. Dus ik zei niet, je had mee moeten zingen. Merkte ik, maar ik wilde weten waarom hij dat deed. Dat vond ik heel interessant.
Ja, dan zit je op een ander niveau. En dat werkt meestal beter.
Ja, ja, want daarna kun je met hem overleggen hoe hij het een andere keer kan doen.
Nee, want anders dan ga je inderdaad direct al op een harde manier dus ingrijpen in zo'n gevoelsmatige situatie.
Een hele boeiende fase, dat moment waarop het kind, wat Pietje heet, zegt van Pietje heeft pijn als hij tegen de muur loopt. En op het, de shift die we hebben gemaakt van ik heb pijn.
Ja.
Zo, ja, twee, drie, weet ik precies. Ja. Mijn zoontje had het ook.
Ja, ja, nee, dat zie je gebeuren. Dat zie je gebeuren.
En dat is zo interessant, van het moment waarop dat gaat verschuiven.
Ja.
Naar de entiteit Tino. Misschien een lichaam die pijn heeft, of honger heeft.
Ja.
En het moment dat ik antwoord, dat ben ik, weet je wel.
Ja. Ja.
Dat is wel machtig om te zien dat ik dat ben.
Nee, je ziet dus dat dat wel gepaard gaat met emotionaliteit. Want die energieën, die hebben allemaal zo'n kleuring. Het is een bepaalde kwaliteit van energie. Je hebt dus ook een bepaald zelfgevoel op een gegeven ogenblik. En dat heeft ook een bepaalde kleuring. Dat zelfgevoel dat is dus op het niveau van die gevoelsmatigheid, waar je blijkbaar mee geïdentificeerd bent. Zo heb je een lichamelijk zelfgevoel. Daarin heb je een bepaalde kwaliteit. Het kan vriezen en het kan dooien. Het kan regenwolken zijn, maar het kan daar opklaren. De algemene sfeer, die noem je dan niet zozeer emotioneel, maar dat noem je bijvoorbeeld bestemming. Ik ben zo bestemd. Bestemming is dus of zo. Maar daar leef je in. Meestal ben je je daar niet van bewust. Behalve dan dat je dan van daaruit alles ook gaat ervaren. Ik word heel kapper wakker. En ik hoop van de hele wereld niks. Sommige mensen laten zich helemaal beïnvloeden door het weer. Dus dan is het niet alleen daar het regenachtig, maar dan is het ook in jezelf somber. Dus je kunt die hele emotionele sfeer, die kun je wel een beetje beschouwen als de atmosfeer. Met hoge en lage drukgebieden, met nevels, met wolken, met opklaringen. Met mooie blauwe lucht en de zon. Wat meer lager en meer ter neer gedrukt of ineens de opklaringen.
Is het uiteindelijk niet zo dat in dezelfde plooi van het individu uiteindelijk, zeg maar, in strijd komt met de doelen van de samenleving. Want een samenleving wil zich kunnen handhaven, die moet beschikken over een goed functionerend leger en een bepaalde bureaucratie. En daarin wordt het belangrijk geacht dat je je emoties kan uitschakelen, dat je als een rationeel handelt en dat je ook, zeg maar, open staat voor autoriteit. En dus dat de samenleving ook mensen, zeg maar, af van kind af aan opgroeien als een goed functionerend lid van die samenleving. Dus met als gevolg dus dat hun gevoelens al gekanaliseerd worden vroege leeftijd om te kunnen passen in die samenleving.
Oh ja, dan heb je het al over een soort overheid die inderdaad een goede samenleving wil houden volgens eigen ideeën. En de middelen die dan een overheid gebruikt, die zijn natuurlijk verschillend. Inderdaad, irrationeel. Die wil overtuigen. Je moet een goed burger zijn. Maar natuurlijk ook beroep doen op allerlei gevoelens.
Ja, dat zijn wel hele, vaak heel theoretische gevoelens. Vaak, ja. Wat je had het over Rita Blom, die speelt juist in op die nationalistische gevoelens. Ja. Maar het zijn wel gevoelens natuurlijk, maar het zijn wel heel dualistische gevoelens die dus heel erg gekanaliseerd zijn binnen een bepaald patroon. En waar dus ook op wordt ingespeeld en die dus ook worden versterkt, omdat het blijkbaar passend is bij de doelen die een samenleving zich stelt. Maar op het moment dus dat een individu, of dat heel veel individuen zien, dat bijvoorbeeld het loskomen van autoriteit, het loskomen van bepaalde oordelen, uiteindelijk, zeg maar, de richting is die ze op moeten gaan, zodat ze uiteindelijk dus in conflict kunnen komen met het idee van een samenleving die zich georganiseerd wil zien volgens bepaalde principes, ook om zich eventueel te kunnen handhaven ten opzichte van andere landen. En dus zie je dus dat landen die dat heel rationalistisch zijn, die emoties weten uit te schakelen, die vandaar dat ook over een goed functionerend leger beschikken, dat die uiteindelijk ook altijd overhand hebben. Kijk maar bijvoorbeeld naar China en het Tibet bijvoorbeeld.
Jawel,
en dus dat je altijd een probleem krijgt.
Want we hadden al vastgesteld dat die hele rationaliteit eigenlijk berust op een zekere emotionaliteit. Dus zelfs wanneer het zo rationeel wordt geregeld, dan kan dat alleen wanneer er een bepaald beroep wordt gedaan op iets wat eronder zit.
Ja.
Op een nationalistisch gevoel. Maar wat is dat nationalistisch gevoel? Daaronder zit het gevoel van eigenheid. Dus er kan een beroep worden gedaan op dat niveau van nationalisme naar een nationaal trots, terwijl dat een bepaalde uitwerking is, maar terwijl dat een bepaalde uitwerking is, doen ze wel een beroep op datgene wat heel diep zit, eigenheid. Moet eens kijken in de reclame. De reclame is des te beter naarmate ze een beroep doen op niveaus van mensen die dieper zitten. Bijvoorbeeld, seksualiteit werkt altijd. Het bestaan of niet bestaan werkt altijd. Wanneer je een vijand schept, oh nee, pas op, want dan, wanneer we die niet bestrijden, dan gaan we er zelf aan. Dus het is een bespelen van die diepzittende emoties.
Ja, daar wordt altijd aan geappelleerd, maar er worden ook altijd voorwaarden gesteld aan de manier waarop je dat zou kunnen beleven, zeg maar.
Ja, vanuit nou, we dat inderdaad.
En dat is het probleem. Ja, je dat altijd, zeg maar, die patronen waarin je dus vanuit hoger hand of vanuit een samenleving in wordt gedrukt, is dus altijd een tegenkracht die, zeg maar, het wil belemmeren dat het individu zich volledig, zonder enige grenzen, zich kan ontplooien. Dat altijd.
Nee, dat is
eigenlijk altijd die.
Nee, dat sowieso. Dat heb je dus inderdaad in elke samenleving, dan heb je dat sowieso. Dat
is toch in zekere zin onvermijdelijk, zeg maar.
Ja. Maar je ziet dus wel dat die diepere niveaus gebruikt worden om een eigen richting uit te gaan, om eigen ordening te scheppen. Dus dat is een uitwerking.
Nee, maar
dus de kritiek die je hebt over zo'n hele specifieke soort uitwerking, die moet weer teruggaan, bijvoorbeeld, naar het punt van eigenheid. Zeg je, oké, daar doe je beroep op. Oké, laten we dan maar kijken op wat dat dan betekent. Het gevoel van eigenheid. Wat is dat voor eigenheid? Is dat nou ook weer iets aan heel beperkt voorstelling en gevoel? Of kan het misschien nog een beetje dieper gaan, waarin het een totaal open sfeer is van eigenheid en die grenzen die zijn er helemaal niet? Dus wanneer je kritiek hebt, moet je dus al kritiek hebben op die verwijzingen naar die diepste laag. Want daar gaat even hoger, dan zit het al mis. Want dan zit het al in een bepaalde vorm. En daar wordt dan weer een beroep op gedaan. Het is toch jullie diepste verlangen om op een hele eigen en goede manier te leven? Ja, ja, natuurlijk. Ja, dan moet je allemaal achter mij gaan. Ja, maar je moet kijken hoe dat is uitgewerkt. Dus je moet terugkeren naar datgene waar zo'n beroep op gedaan wordt. En daar zit direct al een bepaalde constructie in die niet klopt.
Dus je moet echt het uiterste nemen, zeg maar, van de situatie.
Nou ja, de diepste laag,
ja.
Waar de verdere ideeën en meningsvorming op rust.
Ja.
Want dan zie je pas wat nou eigenlijk er aan de grondslag ligt.
Wat is de diepste laag?
Nou, dat heb ik net aangewezen. Namelijk, hier gaat het om de eigenheid, het zelf zijn. Terwijl hier dan verwezen wordt naar een bepaald zelf zijn die bepaald wordt door de nationaliteit. Terwijl wanneer dan een beroep wordt gedaan op eigenheid, want jullie willen toch gewoon zelf jezelf kunnen zijn. En er wordt verwezen naar het nationale zelf, of het nationalistische zelf. Nee, wanneer we willen natuurlijk allemaal zelf zijn, natuurlijk willen we het allemaal. Ik zei in de reclame wordt daar gebruik van gemaakt. Nee, je wilt toch allemaal vitaal en gezond zijn? Ja, tuurlijk. Ja. Dan moet je bleu opnemen, of weet ik wat. Oh ja, nou, dat is de uitwerking. En iedereen gaat erachteraan lopen, iedereen wil wel gezond zijn. Dus ik zei al, de reclame is des te beter naarmate die een beroep doet op een diepere laag van mensen waar ze de grotere vanzelfsprekendheid hebben.
Oké, maar zoals wij hier zitten, is de diepste laag die we willen, is toch de waarheid ervan?
Nou, precies.
Waar hebben we het over allemaal?
Nee, we hebben het over de situatie die we moeten herkennen zoals die gewoonlijk stelt.
Ja, okay, maar
en wanneer ik zeg van die kritiek, nee, dan had ik nu over de kritiek. Ik heb laten zien dat dus een beroep doen op het zelf zijn op nationaal niveau. Ja. Wat is dan de kritiek? Je doet een beroep op zelf zijn. Ga kijken wat zelf zijn is. En je ziet dat het nationalisme, dat het inderdaad al een heel beperkt iets is. Dus wanneer je al jezelf wilt zijn, ga eventjes verder kijken en dan zie je dat het een open sfeer is waarin die grenzen niet aanwezig zijn van de naties. Ik heb het net ook al gezegd hoor. Dus dan kom je inderdaad op dat diepere niveau waar het werkelijk om gaat. Dat is het diepste niveau.
Ja, ik weet het een beetje fel neem van de behoefte om het daar over te hebben. Ik ben daar blijven hangen in psychologie en sociologie.
Ja, ik ben daar ook wel buiten.
Maar kan
toch
niet?
Het gaat steeds meer om het eerste totaal bewust worden.
Ja, dat heb je al gehad.
Genoeg
gehad. Ik heb 10 jaar opleiding psychologie gedaan.
Nou, we hebben het al gezien, dat werd ook net gezegd, die psychologie praat over dingen die ze zelf niet begrijpt.
Nee, maar we hebben het op hele level gezien. Als je daarbij bent, heb je dat gezien.
Oh, maar dan is er ook helemaal geen probleem in.
Nee,
dat
is ook geen probleem.
Dat is er ook geen probleem in. Als je alles hebt gezien in jezelf, wat er aan patronen zijn, wat er aan structuren zijn, tot in die diepste laag. Wanneer je dat zo duidelijk gezien hebt. Nergens meer over praten.
En dan is het nog leuk, fijn om het lopen te hebben, in de zin van herkenning. In de zin van delen van de vreugde.
Oh, dat is direct daarin term gegeven. Ja. Wanneer het totaal open is, dan is het geen delen meer, want dan is het eenheid. Ja.
Net zoals je kijkt naar die waterdruppels, die diafraam.
Ja, maar dan is het toch open en één? Ja. Dan is het open en één. Alleen je ziet dus steeds weer opnieuw, en ook dus met mensen die al heel lang met het waaien bezig zijn, die het inderdaad wel gezien hebben, dat er toch nog op allerlei heel subtiele niveaus, allerlei structuren nog een rol spelen.
Beperkende structuren. Dat begrijp ik wel wat je aan wil duiden.
En die beperkende structuren, om daar meer zicht op te krijgen, nou, daarvoor is het eerst nodig dat we dit soort dingen allemaal duidelijk krijgen.
Nou, ergen is alleen al, Tina.
Nou,
zo'n beperking.
Nee, want ik deel het toch.
Okay, nou, maar ik ben hier niet degene die hier is.
Nou, nee, we gaan. Nee, ik heb behoefte aan stromen en zijn, weet je.
Ja.
Want als ik dat niet deel, dan ga ik dus dicht, want dan ga ik zitten ergeren.
Ja.
Dus ik erger me juist niet door te zeggen.
Dat is ook een contradictie. Nee. Wij zitten op zich veel te kwetsen. Wanneer het werkelijk gaat om die eenheid, is er eenheid. Punt. Wanneer dit er niet is, is het zinvol om opnieuw weer te gaan kijken. Nog subtieler, nog subtieler. Is er een totale openheid zonder centrum? Prachtig. Wanneer dat niet is, Dan heb je weer ergens een klomp in.
Misschien is er wel een hele diepe betekenis waarom de smeltkappen op het ogenblik smelten.
Dat zou ik er maar buiten laten. Nee, maar toen, dat zou ik echt buiten laten.
Nee, omdat ik dan...
Dat zou ik echt buiten laten. Want dan vind je weer allerlei dingen te bedenken.
Nee, ik heb niet een gedachte.
Dan moet je dat laten zitten.
Ja, ik bedoel iets anders dan jij denkt dat ik bedoel. Maar goed, kan
laat,
ik zeggen.
Laat het maar. In die sfeer zit dus ook bewust zijn, zelf zijn, bewust zijn. Daarin is het dan ook duidelijk wanneer het ergens nog niet helemaal vrij is.
Moet je dan wachten tot die ruimte komt? Moet je het creëren of pakken?
We zullen er nog speciaal naar kijken, maar het is direct al duidelijk dat wanneer je meer bewust wordt van die hele sfeer van gevoelens en emoties, dat er dan al een ruimte is die je voor in je bewustzijn ben je daarbij. Je bent het ook nog min of meer. Maar je bent er ook in je bewustzijn ben je daarbij. Wanneer je bewust wordt van jezelf, niet alleen van die energetische sfeer, maar ook van jezelf als bewustzijn, betekent dat al een veel grotere ruimte. Als je ergens een bepaalde emotionaliteit ervaart, dan is in die bewuste ervaring er al een grotere ruimte dan die emotionele energie.
Ik denk er alleen maar, ik snap er helemaal niks van. Maar het zal wel wat tot bedenken zijn.
Je ziet hoe belangrijk het is eerst heel duidelijk contact op te nemen met die sfeer van emotionaliteit bij jezelf. Wanneer je dat op een bewuste wijze doet, en op een zelfbewuste wijze, dan zie je hoe die situatie eruit ziet. Ik ben me bewust van die emotionele sfeer. In het bewustzijn kan ik dat ervaren. In mijn bewustzijn heb ik wel een veel ruimere horizon. Omdat ik een veel ruimere sfeer ben, bewust, is die emotionaliteit ergens een lokaal iets. Dus betrekkelijk. Je ziet het opkomen en je ziet het weer verdwijnen. Er komt een donderwolkje op en het donderwolkje verdwijnt weer. Het gevoel komt op, het gevoel verdwijnt weer. Hoe kan dat? Omdat er een grotere ruimte is.
En bij een gevoel kan ik me dat voorstellen, want een gevoel komt op en verdwijnt weer. Maar bij emotie of een emotie, zei je zelf net ook, dat is wel een beweging naar buiten toe.
Ja, dus wanneer je over emotie spreekt, dan is het over het algemeen wat zwaarder. Het is wat meer totaal. toch, wanneer je daar bewust van wordt, dan hou je diezelfde structuur. Terwijl dat je in je bewustzijn toch een grotere ruimte hebt dan die grote emotionele sfeer.
Een grotere ruimte dan de emotionele sfeer. Dus dan kan hij ook opkomen zonder dat je hem uit...
Wat er dan gebeurt, dat kan. Maar wanneer er de energie zit, zal het op een gegeven moment die energie wel op een of andere manier zich moeten uitwerken. Op welke wijze dan ook. Wanneer de werkelijke zware emotie is, zal die energie zich moeten uitwerken.
Als je volledig open bent, dan heb je, dan zijn er geen emoties.
Nee, dat is het punt wanneer je totaal open bent, maar in de overgang wanneer er meer openheid komt, is het in de meeste gevallen dat er nog allerlei van die brokken emoties zitten, dus die zullen wel tot uiting moeten komen. Hoe dan ook, ze hoeven niet in een bepaald gedrag tot uiting te komen, maar ze moeten zich wel in de ruimte kunnen uitwerken.
En op het moment dat ze zich uitwerken, ben je niet volledig open?
Wanneer ze zich uitwerken, dan kun je wel volledig open blijven, maar je bent ook dat. Ja, ben je ook dat. Maar er is, wanneer er ruimte is, van het zelf zijn, bewuste zelf zijn, dan is er iets intern of heel groot. Kan ook intern zijn hoor. Dat het inderdaad een golf is, een totale golf is, die zich uitwerkt. Maar het blijft iets onafhankelijks van jezelf. Dan pas kan het ook echt verdwijnen. Want wanneer er niet iets onafhankelijk is ten opzichte van die emotionaliteit, dan is het maar de vraag wat er gebeurt. Dan kan het ook weer zo'n cirkelgang zijn. Want dan is het blijkbaar te weinig bewustzijn, te weinig ruimte, onafhankelijkheid, om het werkelijk los te laten. Dus het hangt er werkelijk van af. Want wanneer je ergens nog een boosheid hebt, en nou, dan komt een uiting in een concrete situatie met andere mensen, en je wordt agressief en kwaad, wanneer dat zonder dat bewustzijn is, dat zelfbewustzijn is, dan is het dus een blinde woede. En wanneer het een blinde woede is, ja, dat mechanisme gaat doen. En dat zijn die cirkels. Dat is weer dus, ja, je zou kunnen zeggen, dat is weer dat karma wat daardoor extra ontstaat. Wat aanleiding geeft weer tot een volgend gedrag in de volgende cirkel. Er zal helderheid ergens moeten zijn van het zelf zijn als onafhankelijk van het gebeuren.
Maar als die helderheid is, dan is er nooit dat echte volledig meegesleurd.
Nou, dat bedoel ik, dat is die onafhankelijkheid. Ja. Dat is die onafhankelijkheid.
Dus als je een emotie definieert als het meegenomen worden, dan kan je toch zeggen, als je volledig open bent, dat er eigenlijk wel sprake is van hele gevoelens, ja, hele gevoelens, maar echte emotie die volledig dat is.
Wanneer je helemaal open bent, dan is er niet meer de identificatie met bepaalde brokken energie. Dus dan is het een totaal gebeuren van het leven wat misschien wel doorgaat met al die energetische ontwikkelingen. Maar er is helemaal geen ik dat zich identificeert met een bepaald stuk van die energie. Dus dan spreek je ook niet meer van emoties. Nee.
Maar er kunnen wel hele hevige gevoelens zijn.
En natuurlijk, in het leven zijn natuurlijk voortdurend allerlei gevoelens. En zelfs kun je nog zeggen dat er allerlei emoties zijn. Maar het is niet meer een identificatie van een ik, waardoor de zaken erg, ja, bijvoorbeeld onbewust zijn. Omdat het ik er helemaal in zit en die is er totaal. En het proces gaat maar door.
Betekent dat ook dat je dat net kunt kiezen dan? De vrijheid en verkeuze?
In een bepaalde situatie dan heb je die ervaring wel, ja, dat er een bepaalde mogelijkheid is om of het ene te laten gebeuren of het andere te laten gebeuren. Dat er in bepaalde situaties die ervaring is. En dan betekent dus al dat er een stuk onafhankelijkheid is.
In die type emotie wordt ook al gezegd dat je zelf verliest, hè?
Nou, dat is dus wanneer die emotie totaal op wordt.
Ja. Ja, en is nou een graadmeter voor die ruimte dat je ook in staat bent als ware om jezelf te zien, je eigen emotie, het effect van de waarnemer, hè? Als je dat voelt, ik ben wel helemaal kwaad, maar ik zie ook nog mezelf wel kwaad worden.
Nou ja, dan heb je dus die verschillende mogelijkheden in hoeverre dat is, hè? In hoeverre die afstand er is, in hoeverre die onafhankelijkheid ervaren wordt, soms minder, soms sterker. Dus dat kan allerlei vormen hebben. Maar wil het werkelijk zich uitwerken, dan zal er ook heel duidelijk de onafhankelijkheid ervaren moeten worden van jezelf. Want zolang je daaraan in nog meegenomen wordt, op een blinde wijze, dan gaat het ook op een blinde wijze door.
En dat onafhankelijk heeft ook iets te maken met jezelf waarnemen.
En dat is bewustzijn.
Ja.
Maar daar wordt dat.
Ik denk dat we vanmiddag maar even doorgaan.
Ja.
Want we kunnen natuurlijk wel alles bespreken van die emotionaliteit.
Van die vier dagen.
Maar vanmiddag gaan we.